naar de Heere in een ogenblik van stil gebed. Ook deze avond zijn we vergaderd rondom de Heere Jezus, onze Heiland, het Lam wat geslacht is, het Lam wat gekend is van voor de grondlegging der wereld. Zijn naam zij de lof en de dank en de aanbidding toegebracht, ook deze avond te midden van deze vergadering. Amen. We zingen de volgende coupletten. Goed en fijn dat we elkaar vanavond weer kunnen en mogen ontmoeten. En ook vanavond zijn we vergaderd rondom onze Heiland, de Heer Jezus. Ik wil u nog enkele mededelingen doorgeven wat betreft de zieken. Zuster Schepping moet donderdag voor onderzoek naar het ziekenhuis. Ze heeft erg veel pijn en haar man had gezegd, ja, we vertrouwen dat niet. En we vragen ook gebed voor haar. En Laurens dokter, daar wordt natuurlijk ook uw gebed voor gevraagd voor deze jonge vent. En laten we bidden hier dat de Heer het alles wel zou maken op een wonderbare wijze. Maar ook dat hij de genade van God mag ervaren, want het is toch een moeilijke tijd die hij nog tegemoet gaat. We bidden ook voor Mirjam Schonekamp. Ook zij heeft uw gebed blijvend nodig, zij en haar gezin. En Rinke Kusveller, Marie zegt, ik kan er zo weinig van zeggen. Soms heeft hij even een goede dag en dan is het weer minder. We willen blijven vasthouden aan de Heer, ook voor Rinke. En ook voor zuster Dini Schippers willen we dat doen. Zij heeft ook uw gebed van harte nodig. En ook Hans van der Wal, die ook is opgenomen, dacht ik, hè? Ja, zie ik haar. Ja, een man die vrij alleen is, alleen staat, en laten we voor hem blijven bidden. Een heel rijtje, ik had vanmorgen dat lijstje niet bij me, dus ja, ik wist ook de namen niet en dan ben je altijd bang als je iemand overslaat. We hebben vanmorgen met elkaar nagedacht over het woord wat de Heer, wat vanuit de Bijbel door de Heer naar ons toe kwam. Heiligt u tegen de morgen. En we hebben ook gezien dat straks in Israël, het lijkt ons misschien nu nog wonderlijk, die tempel herbouwd zal worden. En de antichrist zich in die tempel zal zetten. We hebben dat ook doorgetrokken naar de gemeente. We leven in het einde der tijden. En ook nu is de geest van de antichrist aan alle kanten bezig om zijn werk te doen. Gemeenten, kerken worden afgebroken. Niet alleen letterlijk, maar ook geestelijk worden ze afgebroken. Maar ook hij is bezig, niet alleen met de mensen persoonlijk, maar ook met kinderen Gods. Hij is bezig om binnen te dringen in ons persoonlijk leven, in het gezinsleven, in het huwelijksleven. En we worden opgeroepen om ons geheel uit te leveren aan de Heer. Heiligt u tegen de morgen. We hebben de tekst aangehaald uit Hebreeën 12. Laten we tot hem uitgaan. Want hij heeft buiten de poort geleden om ons te heiligen. Laten we onze plaats innemen bij het kruis. Samen maar een gemeente vormen. Rondom het kruis van Jezus. Dan is het goed. Vanavond wil ik eigenlijk ook iets over de tijd waarin we leven doorgeven. Heel bekend, dacht ik voor velen. Ik heb jaren geleden heb ik daar eens een Bijbelstudie over gegeven, over het leven van Noach. En dat was van dinsdagavond en we zijn begonnen met die ark, de betekenis van die ark en de afmetingen. Maar daar willen we het vanavond niet over hebben. We willen vanavond spreken over de tijd waarin Noach leefde. En het wijst heen naar onze tijd. En de zonden die in de tijd van Noach voorkwamen. En dan komen we dingen tegen waarover we ons misschien vanavond verwonderen. Maar ga het maar na in de schrift. Nou, genoeg hierover gezegd. En voordat we nu een zegen gaan vragen, zingen we dat mooie lied nog 570. Hier ver van het aardsgewoel zoeken we u weer. Spreek met uw liefdestem tot ons, o Heer. Zullen we naar de Heer toe gaan? Heer God, onze Vader in de hemel, dank u wel dat we ook vanavond hier mogen vergaderen rondom u, rondom de Heer Jezus, uw geliefde Zoon. We danken u, Heer Jezus, u hebt het al volbracht. En we mogen bij elkaar komen, ook aan deze plaats vanavond, op grond van het volbrachte werk. En gelukkig de man en de vrouw, de jongen en het meisje, die het mag weten en ook kan zingen, het is voor mij volbracht, ja amen. Het is voor mij volbracht bij God. Heren, we strekken ons naar u uit, ook voor dit avonduur. We willen uw woord openen en iets van het woord aan elkaar meegeven. En het is bijzonder ook een uitnodigend woord om te komen, om niet uit te stellen. Ook hier is het een woord voor mensen die misschien wel een beetje meedoen, maar nog nooit echt gekomen zijn naar Golgotha. Heren, wilt u spreken tot ons aller hart. En ons gebed is, Heren, wilt u uw naam verheerlijken te midden van dit samen zijn. Het gaat om u en om de grootheid van uw naam. Het gaat om u, zoals we vanmorgen hebben gehoord, om uw heiligheid, om uw heerlijkheid. Wilt u dat ook openbaren vanavond te midden van deze samenkomst. We hebben de zieken genoemd hier vanavond. En we bidden u, wilt u uw hand op een ieder van hen leggen. U weet, Heren, wat ze nodig hebben. Voor het lichaam, voor de geest, voor de ziel. Kom hen alstublieft op een bijzondere wijze tegemoet. We zingen met elkaar hier en we geloven het. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. En daarom kunnen we het best in de eerste plaats naar u toe komen. We danken u, Heren, dat we voor hem mogen bidden en voor hem blijven bidden. We mogen aanhouden bij u, bij die troon der genade. Wat een genade en wat een voorrecht om dat te mogen doen. Heren, u weet hoe we vanavond ook hier zijn gekomen. U kent onze gedachten. U kent onze diepste gedachten. Maar laat het zo mogen zijn dat we onze gedachten nu ook zullen richten op u. Op uw woord, Heren. En laten we luisteren, Heren, wat u tot ons wil zeggen. Vanuit dat dierbare, kostbare woord. Zegen het zingen met elkaar, Heren. Zegen hen die ons begeleiden. O Heren, we verwachten het van u. Ja, van u alleen. Want u bent een verrassend God. We prijzen uw naam. Amen. We gaan een paar teksten lezen, broeders en zusters, uit het Matthäus-evangelie. Matthäus 24. Matthäus 24, vers 37 tot 42. 24, vers 37 tot 42. Het gaat over de tekenen der tijden. Als u dat hele hoofdstuk als we dat met elkaar lezen, dan spreekt de Heer Jezus over tekenen die voorafgaan aan zijn wederkomst. En dan staat er in de vers 37, want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want zoals ze in die dagen voor de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag waarop Noach in de ark ging en ze niets bemerkte, eer de zondvloed kwam en hen alle wegnam. Zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Dan zullen er twee in het veld zijn. De een wordt aangenomen, de andere achtergelaten. Twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen. De een zal aangenomen worden en de andere achtergelaten. waak dan, want gij weet niet op welke dag uw Heer komt. Tot zover de lezing vanuit het woord van God. Hou je hand daarbij en zoek alvast voor jezelf op Genesis 6, niet zo moeilijk op te zoeken, waar we straks ook enkele teksten uitlezen als we bezig zijn met het overdenken van dit woord. Maar we gaan eerst nog een lied zingen en dat wordt ook het collectelied, zo laat ik het dan zomaar noemen. De inzameling wordt gehouden voor de arbeiders hier aan deze plaats. En de tweede inzameling is bestemd voor het gebouwenfonds. Vanmorgen was ik bijna de collecte vergeten, het eindcollecte. En kon ik ook niet aankondigen waar ik het vanavond over zou hebben. Maar het is toch wel goed. We gaan zingen met elkaar. Heb ik nog niet genoemd, hè? 792. Ook weer een oud lied. Maranatha, Maranatha, Jezus komt. Het is een lied wat gemaakt is en gedicht is door broeder van Amelrooy. Hij had vroeger een christengemeenschap in Den Haag, de Veenkade, achter het paleis. Heeft met veel zegen gewerkt in die evangelisatiekring, maar heeft ook dit lied gemaakt. Maar hij is nu al jaren bij de Heer Jezus, wachtend op de wederkomst, zoals wij hier wachten. 792. Maranatha, Jezus komt. We verwachten de Heer. Maar als de Heer Jezus spreekt over zijn wederkomst, dan zegt hij: zal ik nog het geloof vinden? Niet geloof, geloof genoeg. Mensen zijn dikwijls graag religieus, maar zal ik nog het geloof vinden? Het geloof in zijn verzoenend werk. Het geloof in zijn overwinning. Het geloof dat hij de eerste en de laatste is. En ook het laatste woord heeft. Zal ik nog het geloof vinden? Weet u, de geschiedenis van Noach is altijd fascinerend. Maar ook een ernstige geschiedenis. Als je bedenkt dat er maar 8 mensen behouden werden. Het is gebeurd in de toenmalig bewoonde wereld. We weten niet hoeveel mensen er woonden toen op de wereld. Er wordt wel eens naar gegist. Maar 8 mensen en de rest van de wereld deelde in het oordeel. 8 zielen. Als de Heer Jezus spreekt over zijn komst in heerlijkheid tegen zijn discipelen, dan zegt hij in vers 36 van Matthäus 24, doch van die dag en die uren weet niemand, alleen de Vader weet het. Nou, daar kunnen we het dan mee doen. Maar wonderbaar, de Heere noemt ook verschillende tekenen op. Tekenen die voorafgaan aan zijn wederkomst. En als u Matthäus 24 nog eens voor uzelf leest, als jij het leest, dan kom je daar verschillende dingen tegen die nu in grote mate naar ons toekomen. Feiten. Oorlogen. Nou, daar hoef ik niet zoveel over te zeggen. Het houdt niet op. Aardbevingen. En de aardbevingen, de ene aardbeving is achter de rug en de andere aardbeving kondigt zich aan. Hongersnoden, revolutie, daar hoef ik ook niets van te zeggen, kijk alleen maar naar het Midden-Oosten. Wetteloosheid, wat is er een wetteloosheid? Liefdeloosheid. Ach, zo zullen we door kunnen gaan. En dan noemt de Heer Jezus ook dat teken waar we het vanmorgen toch min of meer over hebben gehad. Dat teken van de vijgenboom. Let op die vijgenboom, als die gaat bloeien, dan is de tijd nabij. Hef dan je hoofd omhoog. Dan staat het voor de deur. Die vijgenboom, u weet het, dat is Israël. En de Heer Jezus zegt niet, als die vijgenboom gaat vrucht dragen, dan nee. Als die gaat bloeien, dan kan je mij verwachten. En dat zien we heel duidelijk. Daarom is de tijd nabij. In die voorgelezen gedeelte vergelijkt de Heer Jezus deze tijd, de tijd die voorafgaat aan zijn wederkomst, met de tijd waarin Noach leefde. Noach die door God gebruikt werd. Met andere woorden, de Heiland zegt: als je deze tijd, de tijd weer terug ziet komen, de tijd van Noach, als de geschiedenis zich als het ware herhaalt, dan is het zeer, maar ook zeer nabij. O mijn broeder en zuster en lieve vriend vanavond, er komt een einde aan de genadetijd. Dat is onvermijdelijk. En gelijk het geschiedde in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. De Zoon des Mensen zal komen. Ja, wat waren dat dan voor dagen? Wat waren dat voor tijden? Wel, de Heer Jezus noemt hier al iets op. Ze aten en ze dronken. Wel, dat is heel gewoon. Dat is een heel normale zaak. De mens moet nou eenmaal, om in het leven te blijven, eten en drinken. Maar mijn broeder en zuster, u begrijpt het wel, daar gaat het hier niet om. De Heer Jezus wil hiermee zeggen, als dat eten en drinken voor hen het de hoofdzaak is geworden, dan is het een verkeerde zaak. De zorg voor het levensonderhoud. En ik denk vooral aan de westelijke wereld. Het eten en drinken, een goed leven op aarde, is voor velen het voornaamste. Ook in deze tijd van de recessie. In deze tijd dat we, ja, de portemonnee meermalen gesloten moeten houden. Ach, we hebben het nog zo goed, mijn broeder en zuster. Maar de Heer Jezus zegt, als dit voor je de hoofdzaak is, je eten, je drinken, een goed leven op aarde, dan zit het ergens verkeerd. En dat zien we eigenlijk terug in deze tijd. In deze tijd, ja, dat het allemaal niet zo goed gaat. Vooral in West-Europa en in verschillende delen van de wereld. Maar we zien toch dat eten en drinken het voornaamste is. En toen we hier naar de kerk toe gingen, en toen stonden ze nog niet in de rij om de kerk binnen te komen. Dat hebben we aan de oorlog meegemaakt. En we hebben het ook in Hengelo nog wel meegemaakt, dat ze in de rij stonden. Maar weet u waar ze wel in de rij stonden? Kijk, we wonen hier aan de overkant, bij de C1000. Eten en drinken. En ze haasten zich om binnen te komen. Want zondag is toch geen zondag meer? O, broeders en zusters, die geest van de antichrist is zo aan het werkzaam. Zo werkzaam in ons land en onder ons volk. Eten en drinken. En als we dan wat over hebben, ach, dan kunnen we ook nog wel eens denken aan de mensen die geen voeding hebben in die landen waar het armoe is. En denk erom, daar staan geheel achter. Begrijp me goed, ik verlang helemaal niet terug naar de tijd dat we voor een roggebroodje of een turfje naar de kerk toe moesten. Dat hebben onze ouders nogal meegemaakt of nog wel gezien. Nee en nog eens nee, het is heerlijk dat we genoeg te eten en te drinken hebben. Het is heerlijk dat je het mag doorgeven, maar als dat nou het voornaamste is, ook dat doorgeven. Dat doorgeven aan die landen waar honger is. Weet u, we kunnen een land vol stoppen met eten en met drinken. Maar als we dan de Heere Jezus vergeten, dan gaat zo'n mens in zo'n land nog een christusloze eeuwigheid tegemoet. Eten en drinken, dat is in deze eindtijd nummer 1. Alles is op de aarde gericht. Maar, en na ons, ach, de zondvloed. En God, ach, God is zo ver weg, zo redeneert men. De Bijbel zegt, deze eindtijd wordt gekenmerkt door mensen met meer liefde voor genot dan voor God. 2 Timotheus 3. Het tweede wat de Heer Jezus noemt, ze huwden en ze werden ten huwelijk genomen. Ach, dat is toch ook een gewone zaak. Huwen hoort erbij. Maar weet u, als eten en drinken, huwen en ten huwelijk nemen, de alles is, wel dan is het leven een armoedige zaak. En het herhaalt zich in deze tijd. Het herhaalt zich in deze tijd. Huwen, ach, ik geloof, als je tegenwoordig 25 jaar getrouwd bent, dan ben je ouderwets. Dan ben je ouderwets. Het is zelfs zo dat als jongelui hier vanuit de gemeente het voornemen hebben om in het huwelijk te treden en men vertelt dat op de zaak of waar dan ook, dan kijken ze een beetje van, je bent zeker ver uit de vorige eeuw, het hoort er toch niet meer bij. Het huwelijk. Het is samenwonen en u weet het, alles wordt in deze tijd waarin we leven met seks behangen. ze geven ten huwelijk en ze nemen ten huwelijk. Als men 2, 3 jaar getrouwd is en men is uitgepraat en men ziet het niet meer zitten met elkaar, ach, dan kunnen ze scheiden. Er is geen blad wat je op kan slaan, geen tijdschrift. Of er wordt gesproken over seks. Seks op de zaak, seks in de kerk, seks op de vergadering en op de jeugdgroep, in de tv, niet te vergeten over het internet, in de politiek. Men is er vol van, want het is het voornaamste voor velen. De schunnigste posters worden openlijk tentoongesteld in de stad en in de steden. En de wonderlijke en prachtige instelling door God aan de mens gegeven, het huwelijk, wordt door het slijk gehaald en openlijk tentoongesteld. Men schaamt zich nergens meer voor. Er is nog een derde punt wat ik bijzonder aan wil halen. Een overeenkomst van Noachs dagen met deze tijd. Daar moet u even opslaan, Genesis 6, ik had het u al gezegd. Genesis 6. Het derde punt is een verbinding met geestelijke machten. We leven in een tijd dat op vele plaatsen en zelfs in vele kerken er een verbinding is met geestelijke machten. Geestelijke machten dan ook uit de afgrond. Het occulte, dat staat voorop in vele kringen. En het wordt overal gepropageerd. Mensen zijn verbonden aan het spiritisme, aan transcendente meditatie, aan acupunctuur. Ach, ga zo maar door. En dat vinden we in een andere vorm ook in Noachs dagen. Ik lees met u hoofdstuk 6, de eerste 4 versen. Daar staat: toen de mensen zich op aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren waren, zagen de zonen Gods dat de dochters der mensen schoon waren. Ze namen zich daaruit vrouwen wie ze maar verkozen. En de Heere zeide: mijn geest zal niet altoos in de mens blijven, nu hij zich misgaan hebben. Hij is vlees, zijn dagen zullen 120 jaar zijn. De reuzen waren in die dagen op de aarde. Daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen en ze hun kinderen baarden, dat zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam. Wat is dat? Wie waren nou die zonen Gods? Er wordt dikwijls wel gesuggereerd, dat waren dan de gelovige jongens die met de meisjes van de wereld naar bed gingen. Kom nou. Kom nou. Er waren helemaal geen vrome jongens in die tijd. De hele aarde was verdorven. Er was geen vrome jongen meer te vinden. Alleen Noach werd uitgekozen. En waarom nou die zonen Gods? Ach, u komt die zonen Gods in het Oude Testament wel eens tegen. Maar dat wordt nooit tegen een mens gezegd. Wel in het Nieuwe Testament. Maar als het Oude Testament spreekt over zonen Gods, dan gaat het over engelen. Over engelen. Ik noem u Job 1, vers 6 tot 12. Ik ga dat niet met u lezen. Daar ziet u dat de zonen Gods zich voor de Heere stelden. Onder hen was de Satan. De zonen Gods, dat zijn engelen. Hoe is dat nou mogelijk? En dan weet ik ook wel dat er dan wordt gezegd, ja, maar een engel is niet geroepen om gemeenschap te hebben met een vrouw. Kom nou, de duivel is machtig hoor. De duivel is zo machtig dat hij straks gemeenschap zal hebben met een vrouw hier op aarde. Dan komt de antichrist tevoorschijn. En broeders en zusters, en dat is nou gebeurd. Engelen kwamen naar beneden. Het is eigenlijk een soort interplanetair verkeer. Planetair verkeer. Ze kwamen naar beneden en ze veroverden de vrouwen. En er kwamen als het ware gedrochten van mensen tevoorschijn. Ik zal u dat nog even aantonen. Weet u, in de vorige eeuw was daar een grote godsman die verschillende boeken heeft geschreven. Misschien heeft u er ook enkele boeken van. Dr. Gabelijn. En Dr. Gabelijn, een van zijn eerste boeken, gaat over de engelen. En hij beschrijft dat prachtig, over de engelenwerelden. En dan beschrijft hij ook, u moet die engelenwerelden niet te klein over denken. Leest u maar Colossense 1 vanaf vers 15. Dat de Heer Jezus het middelpunt is van de gehele schepping. Eigenlijk van de zichtbare schepping, de wereld, maar ook de hemelen. En dan wordt er gesproken over macht, over tronen, over heerschappijen. En dan schrijft Dr. Gamelijn, hij zegt, de Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen, uw hart wordt niet ontroerd. Gij gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Vele woningen. Dan denken wij beneden aan een huisje in de hemel. Nee, hij legt dat prachtig uit. Hij zegt, er zijn vele woningen in dat ontzettend grote heelal. Onmetelijk heelal. En verschillende woningen, plaatsen, worden bewoond door engelenfamilies. In verschillende orde. En nu is het gebeurd dat zo'n engelenfamilie afgedaald is in de dagen van Noach. En zich verbonden heeft met de dochters van de wereld. En daar kwamen die gedrochtelijke mensen naar voren. Ik wil nog een plaats met u opzoeken, om dat ook duidelijk te laten zien. Judas, de brief van Judas, staat vlak voor het boek Openbaring. Daar komt u eigenlijk tegen wat er toen is gebeurd. Judas heeft maar één hoofdstuk. En daar staat in vers 6 van het hoofdstuk. Ja, er staat, en dat hij engelen die aan hun oorsprong ontrouw werden. Want ze waren niet geroepen om te trouwen of een verbintenis aan te gaan. Die aan hun oorsprong ontrouw werden. En hun eigen woning verlieten voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid heeft bewaard gehouden. Dat zijn niet die engelen die mee zijn gevallen met de duivel, maar dat zijn die engelen uit de dagen van Noach. En dan staat er, om dat nog te verduidelijken, die hun eigen woning verlieten voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid heeft bewaard gehouden. En er wordt Sodom en Gomorra aangehaald. Zoals Sodom en Gomorra en de steden in hun nabijheid, die op gelijke wijze, als die engelen, haar hoererij hebben botgevierd en ander vlees achterna gelopen zijn. Daar liggen als een voorbeeld onder een straf. Die engelen die dat toen hebben geflikt, zijn onder donkerheid door God in bewaring gehouden. O broeders en zusters, het is eigenlijk een occulte verbinding, een vleeselijk spiritisme vond plaats. Nog een vierde punt, dat vindt u in vers 11, ik moet vlug verder gaan. Verdorven geweldenarij. Dat wil zeggen opstaan, revolutie, grijpen naar de macht. Het gevolg van al deze dingen, en nog meerdere dingen, was het besluit van God om de toenmalige aarde te verdelgen. Het gericht komt. Maar er is nog genadetijd, hebben we gelezen. 120 jaar. Dat is ook een genadegetal, 120. Ook met de Pinksterdag waren er 120 mensen bij elkaar. 120 jaar was er nog genadetijd, zo staat het in vers 3. En dan zou het oordeel komen. Een man wordt door de Here aangewezen om te prediken. Ja, dat was een vrome man. De rest was verdorven. Niet alleen om de ark te bouwen, maar ook om te prediken. Want Noach was een prediker der gerechtigheid. U kunt het lezen, ik ga het niet met u opzoeken, in 1 Petrus 2 vers 5. Hier wordt Noach een prediker der gerechtigheid genoemd. Het gebeurde niet in een uithoek hoor, niet, maar het gebeurde in de toenmalig bewoonde wereld in het Midden-Oosten. Waarom werd Noach aangewezen door de Here? Vers 8, u kunt het lezen. Alleen op grond van de genade. Noach kon het al zingen. Door genade ben ik een kind van God. Wel, daar staat Noach. Noach de fundamentalist. Te midden van een wereld die de ondergang tegemoet gaat. Te midden van een wereld die jaagt naar genot. Hij moet prediken en hij moet bouwen. Twee dingen. Prediken, de mensen het oordeel aankondigen. En dat is nooit zo geliefd. De mensen wijzen ook op de ark des behouds. Een beeld van de Heer Jezus. Ook wij. Dat is uw opdracht. Niet alleen mijn opdracht, maar uw opdracht. Jouw opdracht. Prediken. Maar ook nodigen. Noach kreeg een inzicht. Een inzicht in de toekomst. Hij mocht het zien wat er straks gaat gebeuren. Het staat zo prachtig in dat 13e vers van hoofdstuk 6, vers 13. Daar staat, toen zeide God tot Noach, het einde van al wat leeft is door mij besloten, want door hun schuld is de aarde vol geweldenarij. En zie, ik ga met hen met de aarde verdelgen. Maak je een arg van goverhout. Hij krijgt hier de opdracht. En hij hoort dat God de aarde gaat verdelgen. Maar hij hoort nog meer. Hij mag nog meer zien. In Hebreeën 11 vers 7, daar staat, door het geloof heeft Noach, nadat hij een godspraak ontvangen had, dat nog niet gezien werd, eerbiedig de ark toebereid. Wat werd er nog niet gezien? Het had nog nooit geregend op dit planeetje. Een dauw bevochtigde de aarde. Dat kunt u lezen in het begin van Genesis. En door dat geloof heeft hij de wereld veroordeeld. En is hij een erfgenaam geworden der gerechtigheid. Het is een groot schip. Sommigen zijn bij dat model geweest hier in Nederland van de ark. Wie is daar geweest? Een heel groot schip, hè? Ja, heb je het gezien. En die afmetingen hebben allemaal een betekenis, maar daar heb ik het vanavond niet over. Maar het is een heel groot schip, maar Noach en zijn drie jongens hebben daaraan gewerkt. Maar ik ben er vast van overtuigd dat andere mensen hebben meegeholpen aan de bouw van dat schip. Om mee te bouwen. Maar uiteindelijk gingen ze er zelf niet in. Hoeveel godsdienstige mensen komen we niet tegen? Ze helpen met bouwen aan de ark. Helpen bouwen in de kerk. Zijn soms steunpilaren voor kerk en soms ook wel voor zending. Maar ze hebben geen deel in Jezus. Nou denk ik weer aan een oude broeder die heen gegaan is. Ja, ik ben zelf ook oud geworden. Mijn broeder Zoutendijk, weet je wel. Dan getuigde die. Hij getuigde dat hij jaren met de zendingsbus door Glaan en Brugge is gegaan. En geld had ingezameld. Niet alleen voor de zending, maar ook had hij het over de toren. En ik weet het allemaal niet van de kerk in Glaan en Brugge. Maar hij kende Jezus nog niet. Totdat hij een groep jonge mensen vanuit deze gemeente ontmoette. Die hem vertelden van de Heer Jezus. En toen kwam hij in de kerk. Een paar weken, een paar maanden. En toen een avond in Hengelo kwam hij naar me toe, dan zegt hij, dominee, nou weet ik het. Ik zeg, wat weet u dan? Hij zegt, nou weet ik hoe gered kan worden. Alleen door het bloed van de Heer Jezus. Een godsdienstige man. Hij hielp aan de ark. Maar was er zelf niet in gegaan. Er zijn mensen geweest die hebben geholpen natuurlijk aan de deur van de ark. Ze hadden een flinke deur in. Maar ze gingen zelf niet door de deur. Misschien zingt u mee, ik weet het niet, en spreekt u mee over de deur. U zingt van de Heer Jezus, maar u kent hem niet. Wat een ontgoocheling zal het dan zijn voor u als Jezus komt. Misschien helpt je wel meebouwen aan de loopplank. Ark aan de loopplank. Die beesten gingen erop en ook Noach natuurlijk met zijn gezin. U helpt mee bouwen aan de loopplank. U nodigt misschien anderen om mee naar de dienst, naar de samenkomst te gaan. U helpt zelfs om te leren lopen. Maar ondanks misschien uw Bijbelkennis hebt u er geen deel aan. Misschien helpt u wel met het venster. Er zat één venster in de ark. En dat was het zicht op God, het venster. Een beeld van het gebedsleven. Eén lichtpunt. En misschien bidt u wel mee, maar u kent Jezus niet. Misschien loopt u wel met een pot met pek. Want de ark werd met pek bestreken van binnen en van buiten. Zo staat er in vers 14. Weet u wat het woord pek in het Hebreeuws betekent? Dat betekent rantsoen, prijs. Gaat u het verstaan? U gelooft dat de Heer het oordeel is doorgegaan. U gelooft dat Hij het rantsoen heeft betaald. U spreekt daar zelfs van. Maar je hebt alleen een historisch Jezus. Want je bent zelf nooit gekomen. Maar geen zaligmakende Jezus. Zouden we door moeten gaan? U loopt misschien al heel veel jaren mee. Misschien ook wel hier in de gemeente. En maar bouwen. Maar straks wordt de deur gesloten. En die deur wordt gesloten, zo staat er in het 16e vers, door de Heere zelf. De Heere sloot de deur. Staat niet God sloot de deur, maar de Heere, heb je dat persoonlijk weer. De Heere sloot de deur achter Noach en zijn gezin toen ze binnen waren. En dan ga je het oordeel tegemoet zonder Jezus. Ik weet niet of er iemand is die meeloopt en meedoet, maar echt nog nooit gekomen is. Dan wordt de deur straks gesloten. O, vrome vriend, vriendin. Straks komt die scheiding. Twee op één bed. De een is aangenomen, de andere achtergelaten. Ga toch in de ark. Noach ging hoor. Met zijn gezin. Dat is heel wat geweest. En ik herhaal het. Het is gebeurd in de toenmalig bewoonde wereld. Niet in een uithoekje. Ze hebben het allemaal gezien, wat er gebeurde. Ze kwamen daar, die beesten, poot aan poot. Ze hielden elkaar vast. Al die beesten, ze kwamen allemaal de ark in. En de mensen die zo gelachen hadden, hebben daar wel gestaan. En ze dachten, wat is dat nou toch? Dat is een wonder van moedertje natuur. Ja, dat is een bijzonder wonder. Maar ze gingen de ark niet binnen. Misschien zegt u nou, ja, als ik dat had meegemaakt, was ik binnen gegaan. Kom nou. We hebben na de Tweede Wereldoorlog toch gezien hoe de Joden kwamen. Van alle kanten naar het beloofde land. En een machtig grote vijand stond daar tegenover. Maar ze kwamen. En ze bleven daar. En ik moet u zeggen, ze blijven daar. Wat een godswonder. En de mensen zeggen dan, ach, dat Joodse volk, dat is een slim volk hoor. Dat is een slim volk. Ja, dat kunnen ze wel eens gelijk in hebben. Want ik geloof dat de Joden toch een EQ meer hebben als de doorsnee mensen. Maar ze gaan zelf niet naar binnen. Het oordeel kwam. Noach was veilig met zijn huis. 8 zielen slechts. Ze werden door het water, door het oordeel heen gered. Slechts 1 dunne wand scheidde hen van het oordeel. Wat zou die dunne wand kunnen zijn die ons scheidt van het oordeel? Het bloed van het lam. Het bloed van de Heer Jezus. En de Heer God zegt, als ik het bloed, die dunne wand van het bloed zie, dan ga ik je voorbij. Ja, het is eigenlijk een evangelisatiesamenkomst, hè. Maar ik moet het toch aan u vragen. Bent u al gekomen? Bent u al veilig achter het bloed? Bent u al geborgen in de ark? De deur is nog geopend. Prijs zijn naam. Je kan zomaar komen, want het is nog genadetijd. Nee, dat duurt geen 120 jaar meer hoor. Daar ben ik vast van overtuigd. Want ieder ogenblik kan onze geliefde heiland komen om zijn gemeente tot zich te nemen. Ben je erbij? Als de Heer nou vanavond kwam, op dit moment, ga je dan mee of blijf je achter? Je hoeft mij dat antwoord niet te geven, maar geef me aan de Heer. En als je nog nooit gekomen bent, ja misschien wel godsdienstig gekomen bent, maar nooit echt bij Golgotha, kom dan vanavond. God staat op je te wachten. Maranatha, halleluja, prijs zijn naam, amen. We zijn hoop ik stil. Misschien is er iemand die de Heer Jezus niet kent. Ja, wel meeloopt en meedoet, maar nog nooit echt gekomen is. Ook kom dan vanavond. Kom dan vanavond en lever je uit. Kom, ga met ons en doe als wij. Er is plaats bij de Heer Jezus. Er is plaats bij Golgotha. Dank u wel, Vader, dat we zo vandaag in alle eenvoud uw boodschap mochten doorgeven. En vanavond was het een bijzonder een boodschap van nodiging. Ik wil u danken dat het nog genadetijd is, dat uw deur nog open staat, dat we nog mogen nodigen. Maar zoals we het vanmorgen zeiden, het kan morgen te laat zijn. Maar nu is nog tijd. Heere, wilde u verder tot ons spreken. Vanuit dit stukje wat we gelezen hebben. En geef ons nog meer lessen mee, Heere. Vanuit het leven en het werk wat Noach voor u mocht verrichten. We danken u voor alle lessen die in uw woord zijn vervat. En we danken u, het is geen puzzeltaal. Het is klare taal. En het is een duidelijke nodiging. We prijzen uw naam. Amen. We gaan 199 zingen. Een lied van de komst van de Here. En we willen het zingen met geheel ons hart. Nee, er is geen collecte meer, nee. 199. Eens zal op de grote morgen klinken het bazuingeschal. Wie heeft dat gemaakt? Die bekende organist die begonnen is met Nederland zingt en met zijn naam kwijt. Hij is al bij de Heer. Wat zeg je? Ja, Arie Pronk. Die heeft dat liedje gemaakt, ja. Nou, we gaan het zingen van ganse hart in. Kom aan. Na de zegen zingen we nog 450. Daal bij het huiswaarts gaan uw zegen. We zingen daarvan het eerste couplet. Nadat we elkaar Gods zegen hebben meegegeven. Dat nu de liefde van God onze Vader, de genade van de Heer Jezus Christus onze Heiland en de troostvolle gemeenschap en leiding van de Heilige Geest met u en met jou zij en blijven totdat de Heer Jezus komt. En een ieder die hem verwacht, een ieder die naar hem uitziet en schuilt achter het bloed, zeggen met mij, amen.